Ja, heren, goedemorgen. Michael en Pasito. 1 juli is het begin Ketikoti, een herdenkingsjaar. En ik vraag aan jullie beiden wat dit herdenkingsjaar onder andere voor jullie betekent. Michael Jaliens, jij bent van Surinaamse afkomst. Pasito van de Antillen Caraïbisch gebied, noemen we dat nu?
Curaçao.
Curaçao. Michael, wat is jouw gedachte bij vandaag, de start van het herdenkingsjaar?
Ja, kijk, dan mijn gedachten gaan terug ook naar vroeger. Je zei het, ik kom uit Suriname, daar wordt Ketikoti al jaren gevierd en herdacht. Hier ook. Maar ik denk dat nu, anno 2023, we toch een markering hebben in de Nederlandse samenleving. Om te kijken hoe we samen met elkaar dit kunnen herdenken en vieren. Zonder verwijten naar wie dan ook, naar elkaar toe. Het gaat om, het belangrijkste voor mij is het markeringsmoment. Om samen te kijken van hoe verder.
Jij kijkt meer naar de toekomst dan het verleden. Maar wel oog op het verleden. Hè? Daar gaan we het zo nog even over hebben.
Oog op het verleden, natuurlijk.
Ja. Pasito, hoe is dat bij jou?
Bij mij is dat toch een klein beetje anders, want op Curaçao zijn we gewend om dit virus stil te staan op 17 augustus. Dat is voor ons een type toelendag. Maar wel, als je kijkt toch naar de 1 juli van nu, wat is gebeuren de laatste maanden, zie ik dat wel op voor een mooie start voor iets groots in de Koninkrijk de Nederlander. Iets groots in die zin dat het bewustwording begin gaat starten in ons gemeenschap. Het is zo belangrijk, want kijk, in juli is bekend, het lijkt een beetje Surinaamse slavernijverleden, maar het heeft te maken met het hele slavernijverleden in Koninkrijk de Nederlanden.
Ja, dus de datum is al anders?
De datum is anders, omdat daar staan we stil bij het opstaan van de leider Tula in 1795. Maar het gaat om voor hetzelfde principe eigenlijk. Het afschaffen van de slavernij. Slavernijverleden, wat is het betekent voor ons allemaal? En ik denk, vanuit die oogpunt, voor mij is dat wel een proces om bevrijd te worden van een verleden die best wel zwaar is en nog steeds leeft in het heden. En voor mij is het ook belangrijk om te kijken, hoe kan ik het slavernijverleden vertalen naar het heden?
En hoe heb je daar een poging voor gedaan? Om dat te doen?
Ja, niet makkelijk. Want eigenlijk, soms blijven we hangen in het verleden van. Maar eigenlijk, het heden gebeurt er nog steeds. Op een andere manier. Want als we hebben over slaven, klopt. Vroeger was het heel groot. Had het een kleur, zwart. Maar nu, mijn vraag is, eigenlijk slavernij heeft geen kleur. Want het is de manier hoe we met elkaar omgaan in deze maatschappij. En als je kijkt, nog steeds gebeurt heel veel. En ik wil me toch beperken, niet naar Nederland, nee, Capelle, mijn mooie stad. Daar gebeurt ook toch heel veel. En ik vind dat wij ook als Capellenaren, we moeten samen het proces van bewustwording starten, in dialoog gaan en niet gaan richting ik en jullie, wij en zij, maar samen, gezamenlijk, om deze mooie stad toch een kleurrijke stad te maken, met elkaar samen leuke dingen doen, met elkaar kunnen leven en niet meer kijken vanuit het bril van, oh ja, zwart-wit. Dat is eigenlijk voor mij toch het verleden om heden te brengen.
En de toekomst ook, wat Michael ook zegt.
Ja,
hoe ga je het in de toekomst doen?
Ja, zeker, want de toekomst is belangrijk. Omdat ik merk toch, er is nog steeds een beetje taboe in bepaalde gebieden om te praten over in Capelle. Maar we moeten toch openstaan om de waarheid te zien. Ik heb was een tijdje gesprek met de bibliotheek. En ik heb een kleine stuk gelezen. Ik ben benieuwd om te gaan kijken. Wat was eigenlijk... Dat is er makkelijk met de geschiedenis. Niet om te zeggen, jij bent fout. De rol van Capelle in die tijd. En ik heb een stuk gelezen waar blijkbaar bij het slot was een stuk waar ze bezig was ook met iets in het verleden van slavernij. Maar het is leuk, mooi om te zien. Om te weten en daarna gelijk ook doorgaan om te praten over bewustwording, proces en de pijn. Want nogmaals, het bevrijden van een verleden is niet iets dat je kunt zien. Het is voor mij dan een type geestelijke proces. Waar je toch de waarheidsconfrontatie aangaan om bevrijd te worden. Dat is eigenlijk het punt hierachter. Niet om te blijven hangen in het kleur. Want bevrijding heeft geen kleur. Het is iets geestelijks, het is van binnen dat moet gebeuren.
Ja, mooi dat die kleuren achterlaten. Michael, toen wij van de week even aan de telefoon zaten toen over dit gesprek nu... Toen vroeg ik aan jou, hoe ver kun jij terug in jouw familiegeschiedenis om iets van de slavernij, om het maar eenvoudig te zeggen, terug te halen? En daar dat kon je. Kun je dat vertellen?
Ja, heel graag zelfs. Ik kom uit Suriname, geboren en getogen in de toenmalige kolonie Suriname. En als kind hebben wij mijn overgrootmoeder in huis gehad. Die woonde bij ons in en die paste op ons. Daar heb ik nog op schoot bij gezeten. En dat is oma Flora. En oma Flora was de dochter van een slavin. Dus zo heel ver weg is het niet, in elk geval voor mij, die slavernij. En ik heb ook nog een hele mooie porseleinen schaal uit die tijd, uit de slaventijd van oma Flora geërfd. En dat koester ik natuurlijk heel erg. Kijk, Pasito heeft het net gehad over het verleden en de toekomst. Maar je kunt niet, tenminste dat is mijn visie, je kunt niet bouwen aan de toekomst zonder het verleden te weten. En daarom is het ook heel belangrijk dat het verleden, de educatie, de voorlichting over die tijd, zonder verwijten naar wie dan ook, zonder naar elkaar te wijzen, maar dat er gewoon de feiten, de historische feiten van toen over die slavernij, dat we dat met elkaar weten en dat we dan samen gaan bouwen aan de toekomst. Want we moeten niet vergeten, die slavernij, dat is natuurlijk wel gebaseerd op ongelijkwaardigheid en racisme. En dat hebben we nu ook in deze samenleving nog steeds, ongelijkwaardigheid en racisme. En wat er toen is gebeurd, die slavernij is eigenlijk een van de gruwelijkste en mensonterende manifestaties van ongelijkwaardigheid en racisme. Eigenlijk is die ongelijkwaardigheid en dat racisme van toen was een verdienmodel. Daar is dik geld aan verdiend. Dus dat heeft heel veel pijn gedaan. En dan wil ik, want je vroeg mij ook toen hoe ik, tenminste ik heb het er ook over gehad, hoe sta je tegenover excuses? En ik heb je toen ook nog gezegd van nou ja, dat heb ik ook vaker gezegd. Want persoonlijk zit ik niet te wachten op excuses van wie dan ook. Maar ik denk, als ik er verder over nadenk, dat die excuses wel heel belangrijk zijn. Want je hebt natuurlijk wel eeuwen van slavernij gehad, van pijn en verdriet, dat van generatie op generatie is overgedragen. Die intergenerationele pijn en verdriet, zo noem ik dat. En dat is nog steeds, en er zijn nog vele nazaten van slaafmaakten die pijn en dat verdriet ervaren. En ik denk dat als de instituties die toen die slavernij mogelijk hebben gemaakt en in stand hebben gehouden en daar ook dik aan hebben verdiend, dat als die instituties zoals het Koningshuis, er is onlangs een rapport verschenen over het Koningshuis, maar ook Rutte die zijn mening toen heeft veranderd door voortschrijdend inzicht. Als die instituties, regering, koningschap, excuses aanbieden, denk ik dat het voor een heleboel nazaten van belang is voor hun helingsproces. En als je daarmee aan de gang gaat en die excuses ook markeert als een ankerpunt van waaruit we samen kunnen gaan werken naar een gezamenlijke toekomst, dan zie ik het belang van die excuses wel heel erg zitten. Ja.